Het was denk ik half oktober. Ik liep in de supermarkt Aldi bij ons een paar straten verderop. En daar kwam ik oude buurvrouw Jo tegen. Ze is 90 jaar. Haar man is vorig jaar overleden. En ik vroeg aan Jo van, hoe gaat het met je? En ze keek me van die felle oogjes aan en zegt, niet goed buurman. Ik wil dood. Ik wil euthanasie. Ik heb het besloten. Ik sta daar zo in de supermarkt. Het overviel me. De maanden daarvoor had ik ook verschillende keren ook met haar wel contact gehad. Ook met haar man, ook wel iets van het evangelie gedeeld. Maar er werd altijd een beetje de boot afgehouden van ja, dat is voor jullie, prima, jullie geloven daarin. Maar nu dan deze mededeling. Kom op me af. En ik probeerde nog wel iets te delen van ja, buurvrouw, wij houden van je en... Maar er was nog niet het moment om daar bij de diepvries daar nou zo'n gesprek over te beginnen. Dus ik zeg tegen haar van, joh, kun je morgen niet even bij ons langskomen? Nou, dat was dan ook wel goed. Ik kwam thuis, ik vertelde het aan Mirjam en onze kinderen. En het raakte ons. Het kan toch niet zo zijn dat straks hier een huisarts voor de deur staat, die een spuitje gaat geven en de buurvrouw is er niet meer. Dat kwam naar ons toe. En we dachten, ja, we moeten voor haar bidden. En vragen of de Heilige Geest wil ingrijpen, iets wil doen. We zijn gaan bidden. En het was wel mooi. Amelie die kwam op het idee om iets moois voor de buurvrouw te maken. Lieve Jo, God houdt van jou. En we dachten, dat gaan we morgen aan haar geven. We baden ervoor of God het wilde gebruiken. Nou, de andere dag kwam ze. De loop van de middag. En meteen weer dat hele verhaal. Ik wil dood, zou nog één gift overmaken aan de kankerbestrijding, want dat doe ik toch nog even iets goeds voordat ik wegga, zei ze. Haar man was overleden aan kanker. En op een gegeven moment tijdens het gesprek liet ze een kettingje zien met een hartje daarop. Had ze van haar man gekregen. En toen ging jij, Amelie, geloof ik, naar boven om dit schilderijtje te halen, wat ze met handlettering had gemaakt, en gaf het aan buurvrouw Jo. En ze keek ernaar en ze zegt, dat geloof ik niet. Dat geloof ik niet. En wij zeiden, ja, Jo, wij geloven wel dat God van jou houdt. En dat je voor een doel hier op deze aarde bent gebracht. Nee, ja, daar geloven jullie in. Maar Jo, geef God een kans. Je bent nu 90 jaar. Wat maakt nu nog het verschil? Wat heb je nu nog te verliezen? Ja, daar heb je op zich wel een punt mee. Ik heb inderdaad niks meer te verliezen. Nou, de Heilige Geest begon al een beetje te werken. 10 minuten later, ik vond het wel heel mooi, Letitia, jij kwam met iets geschreven naar beneden, hadden we helemaal niet gepland. God is bij u. Nou, dat zullen we dan maar hopen. Het begon al een beetje iets te schuiven, hè? Er was wat mogelijkheid. En weer 10 minuten later kwam Carlos met een tekening, met een kruis en wolken erop. En het raakte haar, dat zagen we wel. En tegelijkertijd zagen we haar denken. Maar er ontstond een mooi gesprek. En aan het einde van de middag zei ze tegen ons van nou, ik geloof in ieder geval dat ik nog wel even een tijdje hier op aarde wil blijven. Halleluja. Waarom vertel ik dit verhaal? Nou niet om te vertellen dat wij van die geweldige evangelisten zijn, maar omdat we de nood op ons hart kregen om met deze buurvrouw, onze lieve buurvrouw, het evangelie te delen. En ik kan jullie vertellen, een paar jaar geleden had ik dat denk ik toch minder snel gedaan. Maar mijn ontmoetingen afgelopen jaren met vervolgde broeders en zusters wereldwijd... Ik kom wereldwijd op heel veel plekken in India, Nigeria, waar christenen het leven laten alleen omdat ze het evangelie van Jezus delen. Ja, wat kost het mij nou? Wat kan mij nou gebeuren? Misschien het enige wat er kan gebeuren is dat de buurvrouw zegt, ja, die buurman die is een beetje lotje getikt. Hoe erg? So what? Maar de mensen die ik in mijn werk ontmoet, die geven hun leven voor Jezus. En telkens als ik hen een vraag van, joh, maar... Ja, wat drijft jou nou om je leven te geven, om gevaar te lopen, hè? Om klappen te krijgen voor het evangelie van Jezus? Dan zeggen ze heel vaak, ja maar, lees de Bijbel. Het woord van God staat er vol mee van verhalen van apostelen, van discipelen, die hun leven gaven voor Jezus. Laten we eerlijk zijn, alle discipelen, alle apostelen, alleen Johannes, zijn met de dood omgekomen vanwege de verspreiding van het evangelie. Het zijn allemaal verhalen waarbij de passie er eigenlijk van afspat. We hebben een boodschap, het evangelie van Jezus en dat willen we delen. Vandaag willen we één geschiedenis eruit lichten. En dat is die bekende geschiedenis van Paulus. Laten we eerlijk zijn. Paulus is ook zo'n voorbeeld van een broeder die, ja, waar het evangelie van afspatte. Die er alles voor over had om het evangelie van Jezus met anderen te delen. We gaan straks die bekende geschiedenis lezen. Je kent hem allemaal wel, hè? Die geschiedenis dat Paulus daar voor koning Agrippa staat. En dat Paulus dan zo vol vuur is en dat die Agrippa dan op een gegeven moment zegt van nou nog even Paulus en ik word nog echt christen. Nou, we gaan het straks horen, maar misschien is het goed om even een stukje context te hebben van die geschiedenis. Want die geschiedenis is heel bekend, maar je moet je voorstellen dat Paulus op het moment dat hij daar voor koning Agrippa kwam te staan en die woorden uitsprak, dat hij al 3 jaar in de gevangenis zat. Hè? 3 jaar zat hij daar in de gevangenis van Caesarea. Hij is opgepakt. Eigenlijk omdat de fariseeën en schriftgeleerden het helemaal gehad hadden met die Paulus. Want hij schopte toch aardig tegen wat schenen heen, hè, zullen we zeggen. Want zei Paulus, ja, jullie hoeven helemaal niet meer aan die wetten te houden. Dat waren dan Joden die tot Jezus waren gekomen en heidenen die Jezus hadden leren kennen. Ze hoefden de Sabbat niet meer te houden, de Joodse tradities. En die Paulus die had een hele andere boodschap, die rekende daarmee af. En wat een hekel hadden ze aan die Paulus. Ze hadden hem laten oppakken. We lezen in Handelingen 24 op een gegeven moment zelfs dat ze hem een pest noemden. Vandaag zouden we zeggen ze hadden echte pest in hem. En zo kwam hij daar in de gevangenis. Felix, die was toen stadhouder, die had hem op laten pakken. Maar het was een beetje een slap Janus. Die wist eigenlijk geen raad met die Paulus. Hij had drommels goed door dat die Paulus onschuldig was. Maar het was nog niet zo'n held dat hij dacht van nou, laat deze man gewoon weer vrij gaan. Ze liet hem gewoon zitten. Na 2 jaar zwaait hij af, komt er een nieuwe stadhouder, Festus. Die krijgt het dossier Paulus op zijn bord. Maar ja, die weet er eigenlijk ook geen raad mee. Zit met zijn handen in het haar en denkt bij zichzelf, wat moet ik met die man? Ik kan hem niet vrij laten, kan hem eigenlijk ook niet veroordelen. Dus ja, lastig situatie. Zo krijgt hij Agrippa op bezoek, is een goede vriend van hem. Dus koning van Caesarea is ook betrokken bij de benoeming van priesters in het hoogpriester in de tempel. En die zei van nou laten we die Paulus gewoon maar eens uitnodigen. Laten we hem gewoon een toespraak laten houden. Kunnen we hem vragen stellen in het rechthuis. Moet je voorstellen dat dat niet een echte rechtszitting was. Maar je moet dat eigenlijk voorstellen als een soort receptie. Waar allerlei celebrities werden uitgenodigd. Belangrijke mensen van die dagen die daar werden uitgenodigd. Om daar gewoon eens naar Paulus te kijken. Interessant kerel, een bekende figuur. Om hem misschien een beetje belachelijk te maken. Om vragen te stellen. En dan krijgen we die bekende geschiedenis die we nu met elkaar gaan lezen. Uit Handelingen 26, vers 2 tot 23. En daar gaan we eerst uit lezen. En daarna gaan we met elkaar nadenken over welke concrete lessen wij kunnen leren uit deze geschiedenis. Ik lees die uit de Herziene Statenvertaling. Dus leest u gewoon met uw eigen vertaling mee of uw eigen Bijbel, wat u ook bij u heeft. Ik begin bij vers 2. Ik acht mijzelf gelukkig, koning Agrippa, dat ik mij heden tegenover u mag verdedigen tegen alles waarvan ik door de Joden beschuldigd word. Vooral omdat ik weet dat u kennis hebt van alle gewoonten en geschilpunten die er onder de Joden zijn. Daarom vraag ik u geduldig naar mij te luisteren. Welnu, mijn leven vanaf mijn jeugd af aan, zoals dat vanaf het begin af aan onder mijn volk in Jeruzalem geweest is, is bij al de Joden bekend. Ze weten van mij vanuit het verleden, als zij het maar wilden getuigen, dat ik geleefd heb volgens de meest nauwgezette richting binnen onze godsdienst, namelijk als fariseer. En nu sta ik hier en word geoordeeld over de hoop op de belofte die door God aan de vaderen gedaan is. Die onze 12 stammen hopen te bereiken door voortdurend nacht en dag God te dienen. Om deze hoop, koning Agrippa, word ik door de Joden beschuldigd. Waarom wordt het bij u allen als ongeloofwaardig geacht dat God de doden opwekt? Ik dacht echt bij mezelf dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth veel vijandige dingen moest doen. Wat ik ook in Jeruzalem gedaan heb. Ik heb vele van de heiligen in de gevangenis opgesloten nadat ik daartoe volmacht van de overpriesters gekregen had. En als zij gedood werden, stemde ik daarmee in. En in alle synagogen heb ik hen dikwijls gestraft en gedwongen te lasteren. En ik trad in razende woede tegen hen op en vervolgens vervolgde hen zelfs tot in de buitenlandse steden. Toen ik daarvoor ook naar Damascus reisde met volmacht en in opdracht van de overpriesters, zag ik, koning, midden op de dag op de weg een licht, sterker dan de glans van de zon, dat mij en hen die met mij meereisden vanuit de hemel omscheen. En nadat we alle op de grond gevallen waren, hoorde ik een stem tot mij spreken in de Hebreeuwse taal zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? Het is hard voor u de hielen tegen de prikkels te slaan. En ik zei: Wie bent u, Heere? En hij zei: Ik ben Jezus die u vervolgt. Maar richt u op en sta op je voeten, want hiertoe ben ik aan u verschenen. Om u aan te stellen als dienaar en getuige, zowel van de dingen die u gezien hebt, als van die waarin ik nog aan u verschijnen zal. En ik zal u verlossen van dit volk en van de heidenen naar wie ik u nu toezend, om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht, van de macht van de Satan tot God, opdat zij vergeving van de zonde ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. Daarom, koning Agrippa, ben ik die hemelse verscheiding niet ongehoorzaam geweest, maar heb ik eerst aan dien die in Damascus en in Jeruzalem en in heel het land van Judea woonden en later aan de heidenen verkondigd dat zij tot inkeer moesten komen, zich tot God bekeren en werken doen die in overeenstemming zijn met de bekering. Hierom hebben de Joden mij in de tempel gegrepen en geprobeerd mij om te brengen. Maar door de hulp die ik van God gekregen heb, sta ik tot op deze dag als een getuige tegenover klein en groot. En zeg ik niets anders dan wat de profeten en Mozes gezegd hebben dat er gebeuren zou. Namelijk dat de Christus moest lijden en dat hij als eerste uit de opstanding van de doden een licht zou aankondigen aan dit volk en de heidenen. Een bijzondere geschiedenis, vindt u niet? Eigenlijk totaal iets anders dan je zou verwachten. Als ik deze geschiedenis lees, dan leer ik hieruit twee lessen als het gaat over getuigen met lef. En de eerste les is, als het gaat om getuigen zijn, vertel gewoon wat God in jouw leven heeft gedaan. Is het niet heel opmerkelijk als je deze geschiedenis leest? Wat zou je nou denken? Die Paulus zit 3 jaar in de gevangenis. Krijgt hij eindelijk de gelegenheid om eens voor zo'n heel college van belangrijke mensen, goede connecties, eens een goed juridisch betoog op te bouwen. En waarom dat het toch eigenlijk heel onrechtmatig is dat hij daar nu al 3 jaar vast zit. Dan zou je toch eventjes dat goed voorbereiden. Alle argumenten goed op een rijtje zetten. Een slimme man die Paulus ontwikkelt. Maar dat doet hij niet. Dat doet hij niet. Wat doet hij? Hij geeft een getuigenis. Hij geeft een getuigenis. Staat hij daar op het moment suprême dat hij daar de gelegenheid krijgt om zijn zaak te verdedigen? En wat doet hij? Hij gaat gewoon vertellen wat Jezus in zijn leven heeft gedaan. Hij begint te vertellen hoe hij christenen heeft vervolgd. Hoe hij ze op de hielen heeft gezeten. Hoe hij ze vermoord heeft. Maar ook hoe God in zijn leven heeft ingegrepen toen hij onderweg was naar Damascus, toen zo'n bliksemvlicht uit de hemel kwam. En God daar tegen hem zei, Jezus zelf tegen hem zei, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Hoe God hem uit de duisternis getrokken heeft naar het licht. Ja, dat is wat hij doet. Dat is wat zijn hart en hart van brandde. Hij wilde maar 1 ding, dat andere mensen Jezus leren kennen. En hij wist het zeker, als God bij machten is om mij te bekeren, ja, dan kan hij dat ook bij Festus en koning Agrippa doen. Daar brandde zijn hart van. En dat raakte me wel toen ik deze geschiedenis overdacht. Omdat ik zie dat eigenlijk ik dezelfde bewogenheid met verloren mensen, ik zie bij broeders en zusters die wereldwijd worden vervolgd vanwege hun geloof. Precies diezelfde bewogenheid, precies diezelfde passie. Afgelopen jaren was ik verschillende keren in Pakistan. Een land waar de situatie voor christenen heel erg moeilijk is. Waar het heel makkelijk is om christenen te beschuldigen van blasfemie. Wat betekent dat je de profeet Mohammed zou hebben beledigd. Maar dat wordt eigenlijk altijd gebruikt om je buurman dwars te zitten, vaak een christen. En deze voorganger, die ontmoette ik ergens in een bovenwoning, omdat hij op de vlucht was voor moslims die hem wilden doden. En wat zat daaronder gedoken? En hij vertelde daar zijn hele verhaal. Hoe hij een aantal jaren daarvoor in een dorp woonde. Om te evangeliseren. Hoe moela's gedoopt werden, tot geloof kwamen. Maar op een gegeven moment was dat zo tegen het zere been van moslims in die omgeving. Dat ze op een gegeven moment voor zijn deur stonden. En hem toen voor zijn eigen vrouw en kinderen helemaal in elkaar hebben geslagen. Zelfs met een mes hadden gestoken. Hij liet zijn hand zien met nog een litteken waar hij gestoken was. Ze moesten vluchten. Ze hebben zijn huis in brand gestoken. En ze zeiden van, joh, als je nog doorgaat, dan wordt je hele gezin gaan we doden. Ze zijn naar een ander dorp gegaan. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Want hij moest dat evangelie met anderen weer delen. En hij begon eigenlijk daar weer opnieuw. En op een gegeven moment werden er online wat foto's gedeeld. Ook weer van een doopdienst waar moslims tot geloof waren gekomen. En opnieuw trammelant. De politie op de stoep. Opgepakt. Belediging van de islam. Hè? Zo makkelijk, ja. Hier wordt is Allah niet blij van als je dit soort dingen doet. Hè? Zo wordt dat dan uitgelegd. Opgepakt. Zit 40 dagen vast. Wordt geslagen. Met de angst van, ja, misschien kom ik wel levenslang hier te zitten. Want dat kan gebeuren in Pakistan als je de islam beledigt. Zelfs de doodstraf kun je daarvoor krijgen. Door een godswonder wordt hij uiteindelijk na 40 dagen vrijgelaten. En opnieuw vluchten. En nu zit hij dus ergens in een grote stad ondergedoken. En nog steeds krijgt hij telefoontjes. We gaan je doden, we gaan je pakken. En toch heeft hij nog steeds het verlangen om het evangelie te delen. Hoewel het heel gevaarlijk is. Maar hij heeft een motorfiets en een helm. Dus hij verplaatst zich alleen nog maar op de motorfiets van A naar B. Korte ritjes. En ik stelde hem de vraag van, ja, maar waarom ga je nou door? Heb je hoe kun je nou van die moslims houden die dit soort dingen doen? En toen zei hij tegen me, ja, dat is best moeilijk. Maar als je het moeilijk vindt om van mensen te houden, dan moet je maar voor ze gaan bidden. En als je voor ze gaat bidden, dan ga je steeds meer van ze houden. Zo vertrouwde hij die me toe. Bleef bij me hangen. Maar waarom stop je dan niet, jongen? Je hebt je gezin. En ik zag ook dat dat zwaar was. En ik vond het bijzonder. Ik heb die kinderen ook gesproken. Ze hadden het echt zwaar. En tegelijkertijd stonden ze wel achter de roeping van hun vader. En zijn vrouw ook van hun man. Maar ze hadden het heel moeilijk. Maar hij zei tegen me, ja, als ik stop, dan sterf ik. Dat is precies wat Paulus ook doet, hè. Exact hetzelfde houding als Paulus. Zo die bewogenheid. Van, ja, als mensen Jezus niet leren kennen, ja, dan zijn ze verloren. Dat is getuigen met lef. Dat betekent natuurlijk niet van, ja, ik ben stoer, hè? Ik kan getuigen. Nee, het Hebreeuwse woord voor lef betekent hart voor God. Hart voor mensen. Dan zoek je niet bij jezelf, maar dan heb je zo'n brandend hart voor Jezus dat je alleen maar wil dat anderen Jezus leren kennen. Dat zien we precies nog in deze geschiedenis van Paulus. Als die Agrippa zegt, ja, je Paulus, je beweegt mij bijna een christen te worden. Dat is dan mooi om te lezen wat in vers 29 Paulus dan reageert. Dan zegt hij tegen Agrippa, ja, ik zou van God wel wensen dat en bijna en geheel niet alle, maar ook u allen, dus iedereen die hier aanwezig is vandaag, die naar mij luisteren, zouden worden zoals ik. Uitgezonderd deze boeien. Dus hij zegt eigenlijk van, ja, ik heb Jezus gevonden, dus ja, wat wil ik nou nog meer? Dat is hart van God. Hart voor mensen. En nu jij en ik, heb jij diezelfde bewogenheid en passie voor Jezus al ontdekt? Of heb je hem wel gehad, maar heb je hem ook nog steeds? Hoe snel kan dat enthousiasme, dat vuur ook niet kwijtraken? Toch? Hoe druk kun je zijn met van alles en nog wat? Met je werk, ook in de kerk trouwens, laat ik bij mezelf beginnen. Ik ben jarenlang ook actief geweest, ook als oudste in een kerkelijke gemeente. Ik deed hartstikke goed werk voor mijn gevoel. Ik bezocht mensen. Ik deed ook, ik was scriba in die tijd in de kerk. Deed heel veel administratief werk. Maar op een gegeven moment merkte ik bij mezelf eigenlijk, ja, voor je het weet word je een automatisch piloot-christen. Sorry voor het woord. Je kunt zo druk zijn voor de Heer van het werk, zeg maar, voor het werk voor de Heer, dat je geen tijd meer hebt voor de Heer zelf. En dat is zo gevaarlijk. De Heer wil dat we druk zijn, met name met Hem. Hij wil een relatie met ons. En natuurlijk is het belangrijk om je voor Hem in te zetten, maar het gaat erom dat je je laat vervullen door de Heilige Geest. En laat dat vooral voorop staan. Want anders dan, ja, door het koud en kil van binnen ontbreekt het vuur. En doe je dingen omdat je het misschien zo gewend bent, of misschien wel omdat mensen dat van jou verwachten. En dat ze zeggen, ja, maar je bent goed bezig. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat je het doet uit liefde, uit passie voor de Heer zelf. En ik geloof echt, als je dat als je die bewogenheid kwijtraakt, ja, dan wordt het ook steeds moeilijker om te evangeliseren, om getuige te zijn. Dan gaat het vuur eraf. En dat is maar één die dat wil, dat is de duivel. Want die vindt het helemaal niet erg dat je hartstikke druk bent in de kerk, allemaal ontzettend goede dingen doet. Maar als je maar niet te veel bezig bent met de Heer zelf. En nogmaals, daar kan je druk zijn met van alles en nog wat. Maar je wordt een steeds minder, ja, bruikbaar instrument voor Gods koninkrijk. En laten we eerlijk zijn, hè, hoe meer je met God zelf bezig bent, dat heb ik in mijn eigen leven ook zo ervaren. Hoe meer je met God zelf bezig bent door het lezen van de Bijbel, het zoeken van zijn aangezicht door gebed, ja, hoe meer de Heilige Geest ook ruimte heeft om in jouw leven te werken. Ik hoor die klacht nog wel eens, ja, ik hoor zo weinig van God. Maar zou het zo kunnen zijn dat God wel tot jou spreekt, maar dat je zo druk bent dat je hem gewoon niet meer hoort? Hoe meer je met God bezig bent, hoe meer je ook, ja, liefde voor hem gaat voelen, hoe met meer verlangen je ook, ja, zult spreken over hem. En als het ontbreekt, ja, dan wordt het allemaal heel gewoon. En dat gaan mensen proeven, dat gaan mensen merken. Ja, die vertelt het wel, maar ja, leeft het zelf al voor? Beleeft hij het zelf wel? Werkt dat in het gewone leven ook niet zo? Laat ik een praktisch voorbeeld geven. Ik ben zelf, heb ik een iPhone. Hele fijne telefoon, ben ik heel enthousiast over. Ik weet, kan ik mee lezen en schrijven. Maar stel dat er iemand van de Samsung bij mij langs zou komen die zegt van, joh, hey, jij kan goed filmpjes inspreken. Zou jij een promotiefilmpje voor de Samsung willen inspreken? Krijg je €2000 voor? Dan kan ik zeggen, ja, nou prima, joh, ik google even wat op internet. Ik heb wel een paar vrienden die hebben ook een Samsung telefoon. Ik maak een enthousiast praatje. Ik spreek een filmpje in. Ik heb €2000 gewonnen. Voel je me aan? Dat gaan mensen niet geloven. Dat gaan ze dus zien van, ja, die staat er met een verhaal af te steken, maar die gelooft er helemaal niet in. Ik geloof dat het met het geloof net zo is. Je kunt naar de kerk gaan, je kunt misschien je armen omhoog staan en God dienen, maar als het hart er niet meer mee komt, ja, dan is het buitenkant. God wil je hart en hij wil zo dat je graag dat jij hem opzoekt. En hoe meer jij vervuld bent met hem, hoe meer jij echt, ja, ook voor hem kan leven en die liefde kan uitstralen naar andere mensen. En hij roept ons op om alle blokkades weg te nemen die dat in de weg staan. Dus neem daarvoor echt de stilte, de ruimte. En ik heb daar zelf ook concrete keuzes in gemaakt. Hè? Want ik werk ook in de kerk. Ik kom op heel veel plaatsen. Ik kan natuurlijk hier ook hele mooie verhalen ophangen. Maar als ik niet doe wat ik hier zeg, dan moet ik vandaag stoppen. En elke dag is dat ook echt een keuze die ik ook maak. Om 's morgens vroeg daarvoor op te staan en ook echt God daarvoor te bidden. Te vragen of hij mij wilt vervullen. Ik zou je echt aanraden om dat ook te doen. Niet om elkaar weer allerlei dingen op te leggen. Hè? Van ja, hij doet het zo lang, want dan wordt het weer wetticisme. Maar laat het niet zo zijn dat het zoeken van God het kind van de rekening wordt. Nogmaals, hoe meer jij vervuld bent door God, hoe meer hij ook doorheen jou heen kan werken. En dat zul je gaan zien. Dat zul je gaan merken. Dat je steeds meer een zegen wordt voor andere mensen. Net als dominee met Boep. Net als Paulus in deze geschiedenis. Want ik merk nog wel eens als ik die verhalen vertel, dat mensen zeggen, jongen, zeg, hey, dat zijn wel een dappere christenen. En voor je het weet zet je zo ergens op een groot voetstuk. Maar dit zijn geen dappere christenen, dit zijn gewoon normale mensen zoals jij en ik. Alleen die Jezus volgen. En waardoor de Heilige Geest krachtig werkt, omdat ze bereid zijn om hem toegewijd te leven, om hem te zoeken en hem te volgen. Dat is de eerste les die ik vandaag met u zou willen meegeven. En tegelijkertijd is er ook iets wat je kunt oefenen, hè? Getuigen zijn. Want laten we eerlijk zijn, dat kan best lastig zijn. Denk ik in deze tijd waarin we in een land leven waar mensen ook helemaal niets meer hebben met het geloof. En ik merk ook nog wel eens dat dat soms best lastig kan zijn. Dat kun je thuis oefenen. Misschien aan je eigen vrouw, echtgenoot, je kinderen, misschien je kleinkinderen. Leg nou eens even uit waarom Jezus voor jou zo belangrijk is. Als je merkt dat je dat al lastig vindt om dat aan je direct dierbare uit te leggen, laat staan dat je daar op straat verder mee komt. En ik geloof dat het een hele goede oefening is om woorden te geven aan ja, wat voor jou het meest kostbaar is. En God gaat het zegenen. Ja, lessen van Paulus als het gaat om getuigen zijn. Dus die eerste les is, vertel gewoon wat God in jouw leven heeft gedaan. We gaan naar de tweede les. En de tweede les is, laat je niet leiden door angst. Want nogmaals, het kan best lastig zijn. We leven echt in een heel seculier land. En als jij zegt, je komt op, nou ja, misschien werk je ergens in een omgeving waar mensen echt helemaal niets met God hebben, waarbij alleen de ratio gewoon leidend is. En je zegt dat je gelooft in Jezus die op de aarde gekomen is, geboren is door twee mensen die geen seks met elkaar hebben gehad. Die gestorven is, opgestaan en de hemel is gegaan. Ja, voor je het weet stellen ze de vraag, geloof je soms ook in kabouters? Toch? En voor je het weet laat je daardoor meenemen. Kan angst je zomaar gaan vervullen? En misschien twijfel wel. Zou het wel echt waar zijn? En dan is die eerste les weer zo belangrijk. Hè? Ben je geworteld in het woord van God? Want als je geworteld bent in het woord van God en in gebed, dan zul je niet aan twijfelen gebracht worden. Absoluut niet. Want dan heeft de Heilige Geest jou een overtuiging gegeven. Maar tegelijkertijd kan het nog zomaar zijn dat je bang wordt. Laten we goed beseffen dat het voor Paulus natuurlijk ook niet makkelijk is geweest. Dan moet je voorstellen, staat daar in een grote zaal met mensen die echt allemaal hem eigenlijk meer een interessante attractie vinden. En het leuk vinden om deze belangrijke man eens te zien, dan dat ze echt geïnteresseerd zijn in zijn boodschap. Maar op verschillende plekken waarschuwt Paulus er zelf ook voor om je niet te laten leiden door angst. Op een gegeven moment zegt hij dat ook, hè? Laat u niet leiden door angst, maar door ja, vrede. Daarom moeten wij ons niet daardoor van de leg laten brengen. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht, liefde, bezonnenheid. Die bekende tekst uit 2 Timotheus 1, vers 7. De duivel die wil je bang maken, want dan zul je je focus verliezen. Richard Wurmbrand, de grondlegger van het werk van SDOK, dus een Roemeense dominee, die heeft 14 jaar in een Roemeense gevangenis gezeten. De tijd van het communisme, de jaren 60 van de vorige eeuw. En die zei altijd, 366 keer staat in de Bijbel, wees niet bang, wees niet bevreesd. En dan zei hij altijd bij, voor elke dag van het jaar één keer en eentje extra voor het schrikkeljaar. En het bijzondere is dat hij zelf op 29 februari werd opgepakt en het begin was van een langdurige gevangenisperiode. Angst, dat kan je zomaar overkomen. En ook in de verhalen van vervolgde christenen nu, ja, spiegelen mij telkens weer om ons niet te laten leiden door angst. We gaan nog naar een ander verhaal. Ontmoeting die ik heb gehad met iemand nu iets dichterbij. Dat is Faraydoun. Faraydoun Fouad is een christen uit Rotterdam. Die werkt onder ex-moslims. Hij is zelf ook bekeerd, zeg maar vanuit islam tot het christendom. In Nederland als asielzoeker en heeft nu een bediening samen met zijn vrouw Wesselien onder moslims in Nederland. Maar ook wereldwijd door online kerkdiensten die ze uitzenden. Waar ook heel veel moslims naar kijken, heel veel mensen tot geloof komen. Maar ze hebben daardoor ook met ernstige bedreigingen te maken. Het is al gebeurd dat ze een keer stenen door de ruit hebben gehad. Zoals een kogel door de ruit. En nog steeds hebben ze met bedreigingen te maken as we speak. Ik heb hem de afgelopen tijd verschillende keren gesproken. En we gaan nu even naar een filmfragment kijken waarin hij vertelt met wat voor bedreiging hij te maken heeft en hoe hij daarmee omgaat.
Ik lees gewoon voor dat mensen zeggen ga dood, ga naar de hel. En bekeer je, anders ga je dood. Allah gaat jou straffen tot de dood. Zulke bedreigingen krijg ik dagelijks.
Dagelijks?
Dagelijks, ja.
Hoe ga je nou om met dit soort bedreigingen?
Nou, vroeger nam ik serieus, heel erg serieus. Daar zat ik heel erg mee. Maar op een gegeven moment, mijn focus is er niet meer die berichten, die dodelijke berichten. Mijn focus is Jezus, God, die mij geroepen heeft om het, zijn woord, zijn evangelie verkondigen.
Hoe doe je dat, die focus bewaren op Christus?
Nou, Christus geeft elke dag hoop en leven en haalt angst weg. God zegt in zijn woord, meer dan 300 keer, wees niet bang. En die dodelijke berichten, die brengt angst. Leven vanuit angst of leven vanuit Gods geest en zijn vrede en zijn hoop. Dat is heel belangrijk. Dus ik focus niet meer die berichten, die dodelijke berichten, maar ik focus op Jezus, zijn hoop en zijn vrede.
Farid Doen brengt me bij de Koerdische kerk in Rotterdam, waar elke zondag diensten worden gehouden die live via internet worden uitgezonden. Op die manier worden 10.000 Koerden over de hele wereld bereikt met het evangelie.
Als ik kijk naar Koerden, naar de mensen die hoe veranderd zijn en die hoe gaan veranderen, van duisternis naar licht, en die volgen Heer Jezus Christus. En als ik zie dat de mensen die vroeger hoe die waren voor hun keuze maken voor Jezus, maar nu gekozen hebben voor Heer Jezus, hoe die veranderd zijn, dan ga ik wel door. Dan weet ik dat God nodig hebben. En als God in hun leven is, dan zie ik wel hoe die mooi en prachtig gaan veranderen. Als je die vraag stelt, is het allemaal waard? Ja, zeker is het wel waard. God heeft zijn leven gegeven voor ons. En hij heeft leven gegeven voor de wereld, voor de zonde van de wereld. En ik wil ook, net zoals apostel Paulus zegt, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Zolang ik leef, wil ik voor die waardevolle God die zijn leven gegeven heeft, wil ik ook mijn leven geven.
Ja, mooie getuigenis waarin we ook weer bevestigd krijgen om niet bang te zijn, maar onze ogen alleen gevestigd te hebben op de Heer Jezus zelf. Die ons zelf ook geleerd heeft om niet bang te zijn. Mooie tekst uit Matthäus 10. Het gaat ook over vervolgingen waarin hij zijn discipelen ook voorbereidt op hoe ze moeten handelen. Als ze met verzet en vervolging te maken krijgen, dan zegt hij, wanneer zij uw overleveringen, moet u niet bezorgd zijn over wat of hoe u spreken moet. Want het zal u op dat moment gegeven worden wat u spreken moet. De Heilige Geest zal je de woorden ingeven. En dat geldt ook voor ons. Ook misschien bij jouw buren wel, waarvan je zegt van, als ik weer over Jezus begin, zeggen ze, ach ja, alsjeblieft, houd erover op. Dat kan je een stukje angst geven toch wel, toch, soms. Dat je denkt van, ja, ik weet hoe die denken, of je gaat invullen. Dat is een heel praktisch advies. Bid ook gewoon voor die persoon. Of misschien wel iemand op jouw werk. Ik heb echt gezien dat God dat zegent. Dat je concreet bidt voor mensen, misschien voor je buren. Of bid elke dag eigenlijk of God jou ontmoetingen wil geven met mensen met wie je iets van hem mag delen. Dat gaat God echt gebruiken. Absoluut. Of de Heilige Geest jou wil gebruiken om dat goede nieuws van hem te delen met anderen. Of je de vrijmoedigheid mag krijgen. En als je echt concreet iemand voor ogen hebt, ja, bid ook echt concreet voor die persoon. God gaat het gebruiken. We zien het in de verhalen van vervolgde christenen. We zien het in het verhaal van mijn boek. We zien het in het verhaal van Paulus. Laat de liefde van Jezus zien. Laat het zien door jou heen. Misschien ken je die uitdrukking wel. Misschien ben jij wel de enige Bijbel die mensen ooit hebben gelezen. Omdat ze door jou heen Jezus zien. Door jou heen zien wat het evangelie echt is. Ik geloof dat dat veel beter is dan alle discussies te gaan voeren. Want dat geeft meer koude harten. Laat Jezus zien. Dat is wat we geprobeerd hebben. Ook in die ontmoeting met buurvrouw Jo. We hebben nog steeds contact met haar. En het bijzondere ook wel. Ze heeft er nog een keer bij ons gegeten. En een week later waren we nog bij haar, of ik was bij haar. En toen vertelde ze me, vonden we wel bijzonder, dat ze... Het was wel aardig, dat moet ik eigenlijk eerst vertellen. Ik kwam daar binnen en dat mooie schilderijtje wat Amélie had gemaakt stond op haar dressoirtje in de hal. Dat vond ik bijzonder, had ik niet verwacht. Dus op een gegeven moment begon ze verhaal te vertellen. Ze had iemand van de thuiszorg gehad. En dat was ook iemand van het protestantse geloof, zoals ze dat dan tegen me zei. En die had tegen haar gezegd van nou, er is meer hoor tussen hemel en aarde, mevrouw. Toen zei ze, ja, dat heb ik al gehoord van mijn buren. Kom er even mee naar mijn hal. En toen liet ze dat schilderijtje zien. En toen had die dame tegen haar gezegd van nou, mevrouw, daar moet u maar veel naar kijken. Dat raakte me wel. Ik geloof dat God mensen inzet en gebruikt. We bidden nog steeds dagelijks voor onze buurvrouw. We weten niet hoe de Heilige Geest verder gaat werken, maar hij gebruikt mensen. Hij gebruikt de thuiszorgmedewerker, hij gebruikt mij, hij gebruikt u. En dat geeft ook een bepaalde rust. Wij hoeven geen mensen te bekeren. U hoeft geen mensen te bekeren. Dat doet God. Dat doet zijn Heilige Geest. Maar wij mogen het voorleven, het laten zien. Ja, en dan nog zal het niet altijd makkelijk zijn. Dan zul je ook wel eens te maken krijgen dat mensen je echt raar vinden. Laten we eerlijk zijn. En dat zegt de Bijbel ook. Allen die godvruchtig willen leven, die zullen vervolgd worden. En in bepaalde delen van de wereld betekent dat dat je klappen krijgt of zelfs wordt vermoord. Maar in Nederland kan het zo zijn dat je dan misschien inderdaad belachelijk wordt gemaakt. Of die mensen je echt raar vinden. En dat kan een stukje eenzaamheid met zich meebrengen. En dat vraagt ook volharding. Dat vraagt geduld, toewijding aan de Heere God alleen. Maar goed, tegelijkertijd weten we dat we uiteindelijk de prijs zullen ontvangen als we hem volgen. Hij wil ons de vrede geven en tot zegen stellen voor anderen. Een vrede waar je het leven mee door kan. Maar uiteindelijk, wat nog belangrijk is, het leven weer mee uit kan. Amen.